Twee mensen in de studio, een Luc en een Ali. Kunnen jullie even zeggen wat jullie met Oost te maken hebben?
Ja, naast me zit Ali en ik ben Luc. We zijn al intussen al 10 jaar actief in een VZW Oostnatie die zich bezighoudt met het terrein Spoor Oost, Borgerhout. Een oud spooremplacement, een containerterminal, die al voor 1/3 vrijgegeven is en waar we 10 jaar lang al proberen vanuit vier oude wagons die daar staan, proberen een aantal activiteiten te ontplooien met de buurt. En ons doel is eigenlijk om eigenlijk een open ruimte, een parkruimte te claimen door activiteiten te organiseren op die plek. En dat doen wij door het opbouwen van een heel netwerk van verenigingen, maar ook vrijwilligers uit vooral Borgerhout. Ik weet niet, misschien kan Ali daar een beetje meer details over geven.
In welke hoedanigheid zet jij daarbij betrokken? Wat is uw achtergrond?
Wij hebben een Ali is. Enfin, ik ben stedenbouwkundige, ruimtelijk planner. Ja. En Ali?
Ik ben dus Ali Al-Moussaoui. Ik werk voor SAMO Antwerpen. We zijn betrokken op het Cityspoor Oost. Voor een groot deel vanuit een van ons projecten Ruimte Publiek Maken. Waar dat we eigenlijk Spoor Oost zitten. Terug aan de mensen van de buurt willen geven. En wij hopen nog altijd dat er ooit een park Spoor Oost komt. Want dat is echt wel nodig. Ik ben zelf sociaal werker van beroep momenteel bij SAMO Antwerpen. Maar ik ben ook 17 jaar jeugdwerker geweest bij CRAS hier in Antwerpen.
En dan ook specifiek in die buurt?
Ik heb in verschillende buurten gewerkt, maar nu werk ik 15 jaar bij SAMO en dat is eigenlijk wijkoverstijgend, maar zeker vooral in Borgerhout. Ik ben zelf opbouwwerker geweest, 5 jaar in de wijk Borgerhout en ik ben ook van in het begin betrokken bij Oostnatie en het opstart van VZW Oostnatie op Spoor Oost, waarin dat we willen inzetten om de buurt mee te trekken naar Spoor Oost met de focus op jongeren en diversiteit.
En jullie wonen allebei in die buurt? Of?
Ja.
Ik woon zelf al 50 jaar in Borgerhout, dus heel mijn leven.
Ja, maar Borgerhout is groot, hè? Ik heb ook in Borgerhout gewoond, maar dat was aan de Delijs van de Plantin, hè? Dat is wel een heel andere côté.
Ik heb altijd intramuros gewoond in Borgerhout. Ik heb, ik denk, een jaar of 15... in Borgerhout-Zuid gewoond, kente van Koksplein en Plantin Moretus-Lij, Bleekhofstraat. Maar het grootste deel van mijn leven heb ik altijd in Borgerhout-Noord gewoond. Dus dat is dicht bij Terlooplein. Momenteel woon ik aan de Peperbus in de buurt van het Krugerplein. Vandaar dus.
Oké.
Ik heb mijn volledige naam nog niet gezegd. Ik ben Luc van Malen. Ik woon eigenlijk in Deurne-Zuid, dus net over de grens van Borgerhout.
Ja.
Maar mijn hart ligt eigenlijk al decennia in Borgerhout. Ik heb in eind jaren 70 heb ik 6 jaar buurtopbouwwerker geweest. Ik was architect, maar ik heb dat mijn kap over de haak gegooid, of hoe zeggen ze dat? Ik ben dan een aantal jaren buurtopbouwwerker geweest en ik heb in de Bleekhofbuurt opbouwwerk gedaan. Maar ook de voorbije jaren met de Turnhoutse baan, heraanleg Turnhoutse baan actief geweest. Dus eigenlijk mijn hart zit daar en Spoor Oost is iets. Waarom is Spoor Oost belangrijk? Omdat eigenlijk is Spoor Oost de laatste echte brownfield. Dat is, ik ken er geen Nederlands woord voor. Dus een braakliggend terrein met een industrieel achtergrond. Dat wij in Antwerpen nog hebben. Al die anderen zijn stilaan ingevuld. En dus eigenlijk zien wij dat eigenlijk toch wel als een plek die je moet koesteren, die je moet bewaren, ook als een soort stedelijke vrijplaats. Je moet dat niet allemaal volbouwen, allemaal plat organiseren, maar voor een aantal dingen die nergens in de stad plaatsvinden, die zouden we daar eigenlijk moeten kunnen. En dat is mee ons doel, omdat te bewerkstelligen.
En er echt iets van te maken van de buurt ook.
Ja, ik denk vooral de buurt mee naar de city trekken. Want in vogelvlucht is dat eigenlijk maar een 100-tal meter of 150 meter van Borgerhout intramuros. Maar als je er te voet naartoe wilt, dan moet je een hele tour doen langs de Donkere Poort, noemen we dat, om zo naar Hof ter Loo te gaan. Dus wij hopen ergens met de buurt dat er nog altijd een soort van tunnel kan komen vanuit het Terloplein naar Spoor Oost. Ik weet dat...
Ja, lekker bij Park Spoor Noord. Ja, ook
ja,
van die
ja absoluut. Absoluut. Bij die buurt kunt... En wel, ja. Op die manier trekt de buurt ook mee naar die site. En Borgerhout is gewoon een zeer dicht bevolkt district. Ik denk een van de meest dicht bevolkte van Vlaanderen of misschien van België. De populatie in Borgerhout, ik denk dat daar meer dan 25% jongeren van de populatie van Borgerhout zijn, die 0 tot 18 jaar zijn. Maar er is heel weinig publieke ruimte. Dus ik heb eigenlijk nooit begrepen, of nooit goed begrepen, waarom dat een beleid die toch voor alle Antwerpenaren zou moeten zijn, om daar een plek van te maken... Waar de buurt naartoe kan gaan en waar dat ze kunnen gebruik maken van de publieke ruimte. Ja. Want als je naar de cijfers gaat kijken, dan is er in Borgerhout qua bevolkingsaantal en het aantal vierkante meters van publieke ruimte, is het minder dan 1 vierkante meter per bewoner in Borgerhout. En dan spreek ik denk ik vooral over intramuros. Extramuros weet ik niet de juiste cijfers.
Ja, dat is een heel ander gegeven, hè? Dat stuk extramuros.
Dus te weinig groen en heel moeilijk bereikbaar nog eens.
Ja. Ja. Nu, er ging ooit een park komen. Hè? Er is ooit gezegd, oké, de NMBS gaat dat vrijgeven. En toen was er echt, voor de volledige site, eerst was er een park getekend. Maar er is al heel snel niet veel meer van overgebleven. Enfin, ik herinner dat we die Michel van de Parkspoor Oostgroep hadden. En dan herinner ik mij dat het eerste plan dat ze hadden gekregen, dat was groen, groen, groen. En toen ineens van, ja, maar toen was het ineens parking.
Beton.
Ja, het is niet... Helemaal zo. Dus daar heeft inderdaad ook rond 2015, ongeveer de periode dat de stad ook de site kocht, dan was er een actiecomité Parkspoor Oost, eigenlijk een beetje naar het voorbeeld van Parkspoor Noord, want dat ligt in het verlengde van Parkspoor Noord, om daar een park te claimen. Maar de stad heeft toen een plan gemaakt, maar het was niet echt een plan voor een park. Zij noemde dat een event-park-ing. Dat is een moeilijk woord. Maar eigenlijk wilden ze drie dingen. Ze hebben dat terrein gekocht omdat ze twee problemen hadden. Eén, de Sinkse Voor, die moest weg van de gedempte Zuiderdokken.
Inderdaad.
En Spoor Oost was ideaal. Tweede, parkeren Sportpaleis. Nu is dat Afwasdoom. En de Lotto Arena.
Afwasdoom.
Ik durfde het al niet zeggen. Ja. Maar die hebben dus... Er zijn parkeerproblemen. Dat is een enorme druk op de buurten daar rond. En zij proberen dat op te lossen door die site van Spoor Oost daarvoor te voorzien. Op zichzelf begrijpelijk, maar dat geeft een enorme impact, een hypotheek op het park dat de mensen eigenlijk willen. Hè? Dus je kunt niks ontharden, niks vergroenen, zolang die twee dingen daar zitten.
Ja, nu inderdaad, dat was rond die tijd ook dat dan beslist werd om naar die Sinkse Voor te zitten. Hè?
Ja, dat was toen.
Ja. En ik vind het nog altijd bizar dat ze die parking daar precies willen, want langs de andere kant van het Sportpaleis hebben ze toch zo allemaal nog wat industrieachtige zones.
Ja, maar die zijn nu die waarder. Je had ook de Slachthuisbuurt, dat was een van de parkings, maar die worden ook allemaal stilaan ingenomen. Dus die stadsontwikkeling die gaat altijd maar verder. Gelijk ik straks zei, Spoor Oost is nog het enige wat niet bestemd is en niet ontwikkeld wordt, maar Slachthuissite wordt ontwikkeld. Je hebt de Oosterweelwerf.
Ja, ontwikkeld in de zin van volbouwen.
Dus dat
dan,
waren
ja.
allemaal terreinen waar kon geparkeerd worden. Die hebben allemaal een andere bestemming gekregen. En ze rekenen op Spoor Oost, terwijl wij zeggen, één Sportpaleis Afwasdoom moet een mobiliteitsplan maken, moet zorgen dat mensen misschien zich op een andere manier verplaatsen.
Inderdaad.
En als er dan mensen met de auto komen, moeten ze zelf een parkeergebouw op hun site zetten en dat niet doen ten koste van de gemeenschap.
Nee, dat is inderdaad wel. Nu, jij zegt de stad had het terrein gekocht, maar ik herinner mij uit een vorig interview, enfin, ik heb het snel opgezocht, dat er een akkoord was toen met de NMBS voor 9 jaar. En ja, Michel van die actiegroep die zei toen ook van ja, er is niks wat de NMBS belet om na die 9 jaar toch heel dat terrein te verkopen aan mensen die daar dan hoogbouw gaan zetten bijvoorbeeld.
Ja, maar die 9 jaar, dat klopt, maar dat was voor de aankoop. Dus het ging toen allemaal heel snel. Dus
blijkbaar
als
wel.
Jullie met hem gepraat hebben, dat was nog voor de aankoop, neem ik aan. Toen was daar een akkoord voor 9 jaar. Maar 1 jaar later heeft de stad, 2016, al dat deel gekocht. Ja. Dus de NMBS heeft daar niets meer te zeggen.
Ah.
Maar het andere deel, het stedelijk deel, hè, dicht bij Oud-Borgerhout, is nog altijd in gebruik. En wij hopen dat het op jaren ook deels vrijkomt en dat we meer ruimte krijgen. Hè?
Ja, inderdaad. Er was in die tijd, hè, dus toen we een goede 10 jaar geleden die interviews deden, dan was er ook heel veel sprake van het park. En dan was er ook zoiets van, ja, die ruimte moet dan toch geïntegreerd worden in de plannen voor de overkapping en zo. Is daar nog sprake van?
Dus er zijn... Het evolueert allemaal, hè. Want toen waren die ringparken waren er nog niet. Intussen zijn die er wel. Dus daar is aan de buitenzijde, kant van Deurne-Noord, komt er een heel mooi ringpark, het Schijn. En dat ringpark gaat een kap krijgen, een deeloverkapping, 200 meter, naar Spoor Oost. Dus dat is positief.
Ja.
Er gaat ook nog een extra brug komen, ongeveer aan het waterzuigingsstation. Dus dat, naar Deurne-Noord gaat de relatie verbeteren. Maar naar Oud-Borgerhout blijft die relatie penibel.
Ja, en
ik denk dat we er zeker voor moeten blijven in dialoog gaan met de beleidsmakers, om toch op zijn minst toch een deel van die site, dat we daar nog een park van kunnen maken. Want dat is voor Borgerhout, intramuros is dat heel erg nodig. De bevolking blijft maar groeien, de stad blijft maar bijbouwen. Er is ook nood aan woningen, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ja, hoe meer dat je bouwt, hoe meer mensen dat erbij komen, ja, dan moeten we ook voorzien dat die mensen, dat er ook voldoende publieke ruimte is, waar die mensen die daar dan komen wonen, dat die daar gebruik van kunnen maken. Ik vind het heel belangrijk om toch de inspraak van bewoners en inspraak van jongeren die in Borgerhout wonen, dat die daar mee worden betrokken. Heel vaak krijgen we het scenario van, er is al een ontwerp en mensen krijgen inspraak, maar er kan niet veel meer veranderd worden aan de plannen. Ja,
de kleur van de verf voor de zetels of zo.
Ja, voilà, zo van dat soort zaken. Maar dat noem ik geen inspraak of participatie van de bewoners in Borgerhout die daar echt wel nood aan hebben.
Ja, nog even terug naar onze vorige periode dat we het hierover hadden. Blijkbaar hebben we in 2017, heeft AG Vespa... Dus eerst ging het een park worden, even, en dan was het eigenlijk gewoon een betonnen vlakte. En dan zijn er toch bijsturingen gekomen en hebben ze toch wel een beetje geluisterd naar de actiegroepen. En was er dan toch een stukje met wat groen. Ja. En er was toen ook sprake van dat er hangaars, die hier van de kaaien, weggehaald gingen worden.
Die zijn er.
Die zijn er
dus,
geplaatst.
Het ging toen allemaal heel snel. Dus in 2016 hebben ze ineens ook een deel van het terrein al heraangelegd. Deels, en dat is een opdeling, ze hebben van de ene kant een fietspad, Noord-Zuid. Dat is heel belangrijk, want dat was een terrein dat volledig ontoegankelijk was. Niemand kon daar komen. Dus dat fietspad maakt dat je van Noord naar Zuid erdoor kunt. En dan aan de buitenkant, ten oosten van dat fietspad, dat is het verhaarde deel voor en voor parking. Aan de westkant, de stadskant, daar hebben ze een stukje vergroend. Ze hebben een groene buffer gemaakt, een speelheuvel, ons terrein. Want wij hebben echt al 9 jaar een concessie. Dus die wagons, we zitten daar niet zomaar. We hebben officieel van de stad, mogen we die wagons gebruiken. En het hele terrein daar rond, waar we ook al met eigen middelen proberen al stukjes te ontharden en te vergroenen. Dus wij wachten niet tot de stad dat doet, maar wij beginnen zelf ook al. En vorig jaar hebben we daar al heel stappen in gezet in die vergroening.
Ik herinner mij de site vooral van de indrukwekkende... Ah ja, toen is onze...
Kranen.
Nee, hoe efficiënt dat het ging met de vaccinaties met COVID. Dat was echt hoe dat je daar binnenliep. En ik vond dat precies een choreografie. Zo. Dat was echt al die mensen die rijden, die zo en zo liepen. Dat had een zekere esthetiek, toch?
Ja. Nu, dat terrein leent zich daar wel toe. Tuurlijk. Om zo van die grote... Ja, een event was dat nu niet echt, die vaccinatiecampagne.
Ja.
Maar dat trok daar wel op. En ik denk dat wel een goede zaak is, dat dat daar werd georganiseerd. Toen, zodat de mensen op een goede manier hun weg daar naartoe kunnen vinden. Maar wat we vooral zien nu, of de voorbije jaren, is dat ze daar een parking van hebben gemaakt voor het Sportpaleis. AFAS Dom, voor mij blijft dat nog altijd Sportpaleis.
Tuurlijk, dat is het Sportpaleis.
Maar dat dat maar enkele keren op jaarbasis volledig benut wordt. Mm. En dan spreek ik echt maar over 2 of 3 keren op jaarbasis. Voor een groot deel van het jaar wordt de helft van dat terrein wel benut als parking voor het Sportpaleis. Maar dan vraag ik mij af, hoe komt het dat het daar zo leeg blijft staan en waarom ze daar niet iets van kunnen maken?
Ja. Er was in der tijd ook sprake van... Ah ja, een voorstel van de actiegroep was ook van, kunnen ze geen overeenkomst sluiten met al die grote supermarkten daar? Je hebt daar een Albert Heijn en een Colruyt. Ja, en dat is het allemaal. Ja. Dat die na hun sluitingstijd die parkeerplaatsen ook beschikbaar stellen.
Of, dat is goed, maar het is zo massaal. Je kunt...
Ah ja?
Als daar 30.000, 20.000 mensen naar het Sportpaleis komen, ja, dat kun je niet op die parking van de supermarkt
organiseren. Dat is
dus je moet wel iets doen, maar niet ten koste van de gemeenschap en niet ten koste van de groene open ruimte.
Daar ben ik het mee eens, maar ik moet er ook wel bij vermelden, want ik woon daar al heel lang, ik heb dat ook zien evolueren. En ik moet zeggen dat de mensen, de bezoekers van het Sportpaleis, dat die ook de laatste 10 jaar... toch meer en meer gebruik maken van openbaar vervoer en aan de rand van de stad parkeren. Sinds dat we daar de pre-metrostations hebben, kort bij het Sportpaleis, zien we als op avonden dat er een event is in het Sportpaleis, een groot event, dan nodig ik u uit om eens aan die pre-metrostations te gaan staan. Je wilt niet weten hoeveel mensen dat daar boven komen. Hè. Mm. Dus... om het altijd maar op die parking en de nood voor het Sportpaleis te schuiven, dat vind ik geen juiste analyse.
Ze zouden eigenlijk bijvoorbeeld kunnen zien dat er extra trams zijn op zo'n avond. Dat er, zeg, en dan nog eventjes iets. Want ze parkeren daar. Is dat gratis dan om daar te parkeren?
Nee, dat is betalend.
Nee. Kassa, als je het goed vindt, want de tijd loopt.
Ja.
Ik denk dat wij een overzicht hebben. Maar wij zouden nog heel graag iets vertellen over hoe wij... op die site ook. We werken niet voor mensen, maar we werken daar met, door de mensen die we meehelpen organiseren en zo. Dat is één ding waar we over willen praten. En ten tweede, dat die, als het een vrije plaats is, moeilijk bereikbaar, geïsoleerd, dat betekent ook dat daar wel wat problemen zijn, dat er scherpe kantjes zijn. Dus eigenlijk zouden we nog die 10 minuutjes die we nog hebben...
Ja, de Vriekliniek is daar bijvoorbeeld. Dat
ja,
is,
absoluut. Ik
en
denk,
misschien de J100 en zo. Dus, wat leeft daar?
Vriekliniek en de sociale problematiek dat met zich meebrengt, is één ding. Daar vind ik dat ze vanuit het beleid een beetje een inhaalbeweging aan het doen zijn, maar er is nog veel meer nodig. De straathoekwerkers die zoveel jaren geleden zijn afgeschaft, waren altijd goede terreinwerkers die goed met die verslaafde problematiek konden werken. Dus ik vind dat daar meer op moet ingezet worden. En dan heb je natuurlijk het stuk van Oostnatie, waar dat we nu ook al 10 jaar zitten. En de betrekking van jongeren uit 14 organisaties die horen bij het jongerenplatform J100, bestaat dit jaar ook 10 jaar. En wij hebben in 2018 hebben we de middelen gekregen van PNV Foundation om daar samen met de jongeren iets duurzaam te doen, een plek van en voor jongeren te maken. En wij hebben toen een hele participatietraject afgelegd waar dat jongeren die in de stad zijn opgegroeid en eigenlijk nooit Hebben kunnen dromen van een boomhut, zoals dat de meeste jongeren die in de natuur wonen, dat hebben, zijn de jongeren erop gekomen om een droomhut te bouwen. En 10 jaar geleden zijn we eraan begonnen in samenwerking met Studio Curieus.
Een
atelier Recup. Dat is allemaal gebouwd met recupmaterialen. Jongeren hebben daar een hele participatietraject aan vooraf gedaan met een architect uit de buurt. En nu momenteel staat daar een droomhut waar dat een half jaar geleden ook een droomgaard rondgebouwd is, met allemaal planten, met een padje waar je op kunt wandelen, allemaal in samenspraak met jongeren en participatief met jongeren. Jongeren hebben zelf mogen kiezen en mogen dromen en daar hun ding doen. En vandaag hebben we om vanaf 3 uur zijn er allerlei festiviteiten te doen op het terrein, met onder andere de opening van de droomhut.
De officiële opening.
Van de boomgaard. Ja, de droomhut staat er al lang, maar de officiële opening van de droomgaard.
Dus dat is de hele omgeving van die hut dan?
Ja, absoluut, absoluut.
Dat is dan vandaag om 3 uur?
Dat is vandaag om 3 uur.
3, 4 uur.
Ja, het start om 3 uur. Ik denk dat de officiële opening om 4 uur voorzien. En daarnaast hebben we ook nog zondag een hele dag een aantal festiviteiten rond de activiteiten van VZW Oostnatie in samenwerking met verschillende partners, Yes, Kras, VZW Samo. En misschien kan ik Luc over zondag laten vertellen welke festiviteiten...
Ondertussen is de koffiedame
geëindigd.
Welkom met de koffie.
Dank u. Misschien toch nog iets zeggen over... melk. Sorry. Misschien toch nog iets vertellen. Dus de jongeren J100, dat is een heel belangrijk ding. Wij hebben ook een heel team van vrijwilligers bij elkaar gekregen over die jaren. Dat zijn vooral ook Marokkaanse jongeren. Dus dat wil zeggen, als we een activiteit organiseren, dan is het niet zo dat we met een klein clubje professionals dat doen en die mensen uitnodigen, maar dus al die stappen worden samengezet. Dus dat werkt wel. Daar zitten dikwijls mensen bij die dat ook als een soort leerschool zien, die soms ook problemen hadden met hun papieren en zo, waar wij ook mee zorgen dat die een erkenning krijgen, dat die een soort opleiding, al was het maar in de techniek, bij een optreden, de techniek daarvan, de logistiek.
Ah ja. Dus aldoende proberen
die
ze dat
jongeren
zo
daarin te versterken. Dus dat is het tweede ding. En een derde zijn Marokkaanse vrouwen. Dat was een groep waar we de eerste jaren heel moeilijk contact mee kregen. Begrijpelijk, hè, want die waren een beetje wantrouwig. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En die nemen nu een deel van onze concessie. Dat is hun plek geworden. Waar ze een eigen container hebben staan. Daar hebben we een soort mobiele speeltuigen gezet. En in de zomer organiseren daar zelfs een zomerkamp voor kinderen die niet op verlof kunnen gaan. Dat gebeurt daar. Dus dat is ook heel ontroerend, heel mooi, heel warm. Als je ziet hoe die Marokkaanse vrouwen, wat een kracht dat daarvan uitgaat. Hoe dat die zich ook thuis voelen op die plek.
Dus dat is... En gebeurt er nog iets van beleidsbeïnvloeding?
Dat is het moeilijkste, ja.
Ja, uiteraard. Natuurlijk ook vanuit de J100. Dat is een platform voor jongeren. Waar dat we jongeren een stem geven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En die jongeren die daar een stem in krijgen, die komen ook maandelijks samen rond bepaalde beleidsthema's waarover de jongeren willen praten. En een keer per jaar organiseren we met de J100 ook een J100 top, waarin dat we beleidsmakers uitnodigen en waarin dat we de noden van de jongeren en de thema's die jongeren willen behandelen aan beleidsmakers voorleggen. En we hopen altijd dat beleidsmakers daar ook effectief mee aan de slag gaan.
En?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe, vanuit de perspectief van jongeren en J100, denk ik dat er wel wat thema's opgepikt worden.
Ah, toch wel, ja.
Een van de grote thema's die altijd aan bod komen bij jongeren is de relatie jongeren en politie bijvoorbeeld. Hè. Dat is, ja, die relatie heeft in mijn ogen nooit echt goed gezeten, is heel verzuurd. Maar ik moet er wel bij zeggen dat sinds een aantal jaren wel in samenwerking met politiezone Antwerpen en met beleidsmakers er wel voor gekozen is om in te zetten specifiek op die relatie jongeren en politie. Momenteel is er vanuit kabinet jeugd, met dank aan schepen Karim Bagaar, toch middelen vrijgemaakt om dat traject met jongeren over de relatie jongeren en politie te kunnen verder zetten. Dat is een van de thema's, maar bijvoorbeeld veiligheid in publieke ruimte voor meisjes en vrouwen is ook een belangrijk thema dat vaak aan bod komt en waar dat ook opgewerkt wordt en waar dat jongeren beleidssignalen op tafel leggen en waar dat het beleid wel oren naar heeft en in het mate van het mogelijke wel mee aan de slag gaan.
Ja, dat zijn heel positieve dingen. Het moeilijkste is het beleid zover krijgen dat ze ook een volgende stap gaan zetten in vergroening. Want de meeste mensen die daar komen zeggen van dat is een leuke plek, maar dat is toch heel doods en onherbergzaam en stenig. En daar zitten we een beetje vast door die claims van de Sinksevoor en parking. Daar is nu een concrete aanleiding. Ze gaan waarschijnlijk volgend jaar, willen ze het terrein waar de Voor zit, willen ze toegankelijker maken voor de bezoekers van de Voor. Lees, ze gaan stenen die nu zo'n beetje, waar mensen over kunnen vallen. Wij vrezen een beetje in het slechtste geval dat daar een asfalt gaat gelegd worden om alles af te vlakken. Maar dat is net niet wat wij... We willen wel, toegankelijk
groene
maken.
Groene asfalt?
Dat is iets anders. Maar meer verharding kan voor ons niet. En wat met waterinfiltratie? Als je dat doet, gebruik dat dan als een aanleiding om naar waterinfiltratie, om waddies te maken, weet ik veel wat. En om kleine stukjes ook op het terrein van die Voor, waar een paar sprietjes van bomen staan te verkleumen, proberen dat iets te versterken. Dus dat is de volgende stap die we met de schepen willen bespreken.
In het tunnel.
Het zijn heel kleine dingen.
Ja.
Ja, en natuurlijk de verbinding met Borgerhout.
Ja, voilà.
Want dat
lange
ze zeggen nu altijd dat dat, en Spoor Oost en Borgerhout, maar die verbinding ontbreekt. Dus bij deze een oproep naar een tunnel.
Ja, ja.
Maar dat kan alleen maar op lange termijn, omdat de spoorbundel nu te breed is. Dus die moet eerst moet de NMBS een stukje sporen afstaan, gelijk in Spoor Oost gebeurd is, en dan kunnen we een tunnel maken. Maar vandaag is dat niet doenbaar. Maar het is wel een claim die we hebben.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk dat onze tijd een beetje
ongeveer,
op aan het geraken is. Maar ik wil van deze wel
Die is niet
maken.
Op. Leen, mogen wij nog even door?
Ja. Ik wil naar het einde toe wel gebruik maken van de tijd die ons nog resteert om een aantal mensen te bedanken die zich engageren op Spoor Oost. Ik wil zeker alle organisaties bedanken die aangesloten zijn bij die 100. Alle jongeren, dat gaat over meer dan 200 jongeren die actief zijn binnen J100, die niet allemaal tegelijk aanwezig zijn, maar vaak bereiken we op zo'n J100 meeting plus minus 100 jongeren, soms 120, afhankelijk van de locatie en het weer. En natuurlijk alle vrijwilligers, waaronder ook Luc en onze collega's van Oostnatie, die heel veel tijd steken in die site. En de vrijwilligers, de klusjesploeg, onze Rashid, onze Mohamed, de conciërge van Spoor Oost,
Habiba
van de vrouwenwerking. Heel veel dank voor die mensen en de professionele organisaties, CS, CRAS, SAMO, die toch een engagement aangaan en ook met veel vrijwilligers op die site actief zijn.
En iedereen welkom straks vanaf 4:00, vooral jongeren die 100 mee gaan vieren, en morgen vanaf 12:00 middags.
Oké, dan rest mij jullie te bedanken. Ah, wil jij ook nog iets zeggen? Ja, alleen mag
ik
nog iets zeggen.
Ik ga hier ineens al een micro lenen. Ik woon daar zelf. En ik heb ook niet gevolgd, want ik was nog koffie aan het klungelen met de koffie. En zo. Maar ik vroeg mij af, komt er eigenlijk ooit zo een doorgang van Terlo?
Ja,
er
is.
Dat is als eerste aanbod gekomen. Okay. Dus wij pleiten daarvoor.
Een tunneltje.
En bij deze ook een oproep naar beleidsmakers. En ook naar de NMB's, die hun sporen moeten beperken zo, om die tunnel mogelijk te maken. Maar de verbinding met de wijk is wel superbelangrijk.
Ah, inderdaad. En er is al zo een spleet ergens, heb ik gezien.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Er is een spleet?
Ja, er is een
hekken wat groen.
Op het Terloplein is er aan de spoorweg een kleine doorgang.
Ja, of...
maar het is nog geen doorgang helemaal. Je moet nog altijd over de sporen gaan, wat gevaarlijk is. Maar we blijven ervoor gaan en we blijven pleiten voor een tunnel.
Ja, ja, want ik zat ook in die wijklabo's als wijkbewoner, daar kwam er zo nooit... Allee, ik heb dat altijd wel een paar keer proberen op de agenda te zetten, maar...
Maar het is heel moeizaam. Ja. Dus wat wel is... ik weet niet of je binnen de... Wordt geen oudbouw gehad?
Ja.
Wat wel is dat er onderhandelingen zijn met de NMBS, Infrabel, om... op het terrein wat nu nog, waar nu nog sporen actief in gebruik zijn, daar gaan een aantal sporen buiten gebruik komen. En om daar een kleiner spoorpark bouwgehout aan te leggen, aan de binnenkant. Zodanig dat van de mensen die intramuros, oud bouwgehout, wonen, dat die niet meer die omweg moeten maken, maar dat die al een park in hun achtertuin hebben.
Maar een paar jaar geleden heb ik toch ook plannen gezien van het, op de sporen een heel, vanaan de oude Ooststatie, een heel project dat er een heel stuk... Een soort,
dus vergelijk, in Zurenborg.
Een hele parkstrook zou komen. Ja, maar tot aan...
Ja, wel, tot aan dat is daar een deel van.
Tot aan Spoor Noord.
Dus in Zurenborg is dat al beslist en dat, is, dat komt er. Maar dat zou een verlengde zijn ter hoogte van Spoor Oost, maar dan aan de binnenkant, terwijl wij aan de buitenkant zitten.
En dan moet er nog iets tussenin komen, hè? Iets tussen de binnen- en de buitenkant.
Ja, inderdaad. Werk genoeg.
Oké, we gaan even naar een boodschap van algemeen nut luisteren en dan ga ik snel nog een muziekje zoeken ondertussen.